Gemeente, de kerkraad heeft vooraf de volgende afkondiging. Aan het eind van de eredienst deze morgen zingen we het Ere zij God met een mondkapje op. En wat betreft de collecte, de eerste is voor de evangelisatie Oltenia en de tweede en derde collecte voor de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98. Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al Zadrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. 2 van 98. Omdat het tweede kerstdag is, wilde ik graag de geloofsbelijdenis van Nicea lezen en in antwoord daarop Psalm 145 vers 1 zingen. Dus vanmorgen de geloofsbelijdenis van Nicea. En belijden wij dan met elkaar hier en thuis als we meekijken of luisteren in ons hart als volgt het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en de derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Allerhoogste majesteit, we zongen het net. Vanwege uw grootheid is het gepast dat we u onophoudelijk prijzen. En geef ons een indruk daarvan, Heere, hoe groot u bent. U die in de troonzaal woont, waar de engelen alleen maar heilig, heilig, heilig kunnen roepen. U die een ontoegankelijk licht bewoont, en dat is echt ontoegankelijk voor ons. U die de volkeren aanschouwt als een druppel aan een emmer en een stofje aan een weegschaal. U die de mensen als sprinkhanen ziet. U die te groot bent, dat de hemel der hemelen u kunnen bevatten. En mogen vanmorgen gedenken dat u de Allerhoogste, dat u een mens werd, in uw Zoon, in de Heer Jezus. Dat u tot ons kwam, afdaalde, u zelf, in hoogst eigen persoon. Heer, dan moet het ons duizelen. Dan is één ding gepast en dat is de aanbidding van uw grote naam. Want u deed het niet zomaar, u kwam om ons te redden, ons te verlossen, dat beleden we met de geloofsbelijdenis. Heren, mogen we vanmorgen stilletjes aan beginnen, als we denken over kerst, stilletjes aan beginnen met de aanbidding die u eeuwig waard bent, om het wonder van de weg te banen tot het vaderhart, terug bij u, in uw Zoon. Geef ons dan vanmorgen oren om het te horen en een hart om het te verstaan wat het betekent voor onszelf persoonlijk. Want als wij zelf persoonlijk kerst niet verstaan, dan zijn we verloren. Als we niet inzien wat het betekent dat u mens werd. En niet alleen om te betalen, niet alleen om een volkomen leven terug te geven zoals u het waard bent, dag en nacht, maar ook om de aanneming tot kinderen te bewerken. Geef ons daar zicht op, Heere, de heerlijkheid van de aanneming tot kinderen. Ook door kerst. Want anders zijn we maar een halve christen als we het laatste niet helder hebben in ons leven. Wilt u daartoe ook uw woord gebruiken? Dat uw volk het weet, die uw Zoon kennen, die alle hoop op hem hebben gesteld, dat die het weten door de Heer Jezus, het kind in de kribbe. Mag ik ook weer kind zijn? Wilt u zo uw evangelie ontvouwen en ons aan onze harten leggen? En het is nodig, Heere, dat we daartoe een gevoelig geweten hebben, een ontvankelijk hart. Dat we beseffen wie we zijn voor uw allerhoogste majesteit. U weet hoeveel er nodig is aan overtuiging, aan indruk van onze zondigheid, om de hoogheid en heerlijkheid van uw Zoon te waarderen. Maar geef ons er zoveel indruk van, Heere. We hoeven niet bang te worden. We moeten wel vrezen, zodat we vluchten naar uw Zoon. En wilt u zoveel indruk geven dat dat vluchten komt? En dat we telkens weer schuilen bij uw Zoon, bij de kribbe. Bij u, die uzelf daar zo klein maakt. Om uw armen uit te strekken aan het vloekhout. Want daar kwam u voor. Om onze straf en schuld weg te dragen en te verzoenen. Geef ons daarom, Heere, een geweten en geloof. Geloof om uw woorden van A tot Z aan te horen, voor waar te houden, ermee in te stemmen en onze hoop op uw Zoon in de kribbe te vestigen. Geef ons de aanbidding, Heere. Mag alles tot uw eer strekken. En dat wil u. Dat was het hele doel van de schepping en het hele doel van de verlossing, uw eer. Mogen we er hiermee beginnen in waarde en overal waar uw woorden verkondigd worden deze tweede kerstdag. Help ons daarom in het luisteren. Jong en oud, het valt niet mee. Een derde kerkdienst, nog twee voor de boeg. Maar help ons, Heere, geef ons honger. Geef ons aandacht. Geef ons een geheugen. Overal waar uw woorden uitgaan, waar uw naam wordt genoemd. Ook hier, ook thuis, hoe we ook hier zijn. Misschien met vragen, misschien met tegenzin. Misschien opgelucht. Dan zijn we er weer vanaf van die derde, nog twee te gaan. U weet hoe het in ons hart is. Misschien nog geen lofzang geboren, nog geen kerstfeest gevierd in ons hart. Leg het erin, Heere. Mag het een feest worden tegen de achtergrond van onze verlorenheid. Dat bidden we u, tot de verheerlijking van uw grote naam. Alleen in Jezus' naam, alleen om Hem, het volmaakte kind. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan Gods woord lezen uit Galaten. Galaten 4, de eerste 7 versen. Het is mijn verlangen om vanuit de versen 4 en 5 een perspectief te openen op het gebeuren van het kind in de kribbe. Dus tegen de achtergrond van Lucas 2 kijken vanuit vers 4 en 5 naar wat God doet met kerst. Ja. Dus Galaten 4 vers 1 tot 7 is Gods woord voor deze morgen tot ons hier en thuis. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren. Zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba Vader. Zo dan, ge zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover Gods woord. Laten we dan nu eerst zingen uit de lossing van Zacharia vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een woordje uit onze tekst, verlossing. Eén van de lossing van Zacharias. gemeente, zo iedereen die direct betrokken is op de geboorte van de Heer Jezus, die kan het niet laten om God te gaan grootmaken en de zaligmaker in de kribbe te gaan prijzen. Dat zien we al voor de geboorte, hè, bij alle lofzangen. Dat zien we bij de engelen die het Ere zij God zingen. Dat zien we bij de herder. Ze prijzen en ze loofden God vanwege alles wat ze gehoord en gezien hadden. Dat zien we even later ook bij Simeon als hij het kind in zijn armen neemt. En in Matthäus zie je het ook gebeuren als die wijzen uit het oosten bij de Heer Jezus komen. Dat ze neervallen en God aanbidden. Dat is de reactie op de geboorte van de Heer Jezus. Aanbidding. Het prijzen van God. En wat is mijn reactie van morgen? Of gisteren? Of al eerder? Wat is mijn reactie op het kind in de kribbe? God die mens werd. Zullen we vanmorgen met elkaar hier en ook thuis als we meekijken, zullen we eens in gedachten naar de velden van Efrata gaan? Daar, naar die lage plek van de beesten. De herders zijn ons net voorgegaan. Ze hebben gezien wat hun verkondigd was. En ze gingen het vertellen in hun omgeving. Maar laten wij nu achter hen eens naar binnen gaan, naar die lage plaats, de voerbak. Laten we vanmorgen eens in gedachten kijken naar het kind wat daar ligt, in de kribbe. Kind in doeken gewonden, broos, teer, breekbaar. Misschien slapend vanwege de bevalling. En laten we eens kijken naar de zaligmaker. De Christus, de Here, die daar is weggelegd voor ons. Want ik praat vanmorgen heel de tijd voor ons. Iedereen thuis hier. Al de volken, die zaligheid die al de volken wezen zal. God sluit niemand buiten vanmorgen. Dat kunnen wij alleen zelf in onze hoogmoed, ons ongeloof. Dus laten we eens kijken naar de zaligmaker. Hoe reageren we vanmorgen als we in gedachten ons verzamelen om de kribbe? Nou, uw reactie hangt af vanmorgen van wat u ziet in dit kind. Wat ziet u in de Heer Jezus? En daarom de woorden van Galaten 4 om ons te helpen het noodzakelijke te zien in dit kind, zodat de aanbidding bij u allemaal hier en thuis geboren wordt. Vanmorgen als het ware een bril, een perspectief. Uit Galaten 4, vers 4 en 5, om in die kribbe te blikken en verwonderd te zijn. En vanmorgen, net als de engelen en alle bezoekers die op kraamvisite komen, God groot te maken. Ik lees u daarom nog een keer de versen 4 en 5 voor. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene onder de wet, die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Ik heb geen bijzondere gedachten, zodat u het een beetje kan volgen. Vanmorgen 6 redenen om de Heer Jezus te aanbidden wanneer we een blik in de kribbe slaan in gedachten. 6 redenen. En ze zijn niet allemaal even lang. Dat zal misschien wel enkele jongeren geruststellen, omdat het ene punt wat langer is als het andere. Maar het doel is dit. Verwondering. Alleen maar verwondering. En daarom God groot maken. Gemeente, het kerstfeest is echt een feest. Maar niet zomaar. Als ik denk over het kind in de kribbe, dan wil ik altijd graag zo'n onschuldig gevoel hebben. Een gevoel van knuffelen, van vertedering als we zo kijken naar de Heer Jezus en we denken erover na. Dat gevoel wat we altijd hebben, hè, als er een kind wordt geboren van heerlijke babyluchtjes en schattige babykleertjes. Maar kerst is alles behalve schattig, als we kijken naar onze tekst. Kerst, de geboorte van de Heer Jezus, is een helsfeit. En alle helsfeiten, ook kerst, hebben te maken met uw en mijn kritieke toestand. Dus het gepaste gevoel als we vanmorgen een blik in de kribbe slaan, is niet zozeer vertedering, dat mag, maar een gepaste gevoel is een gevoel van urgentie. Want er is wat aan de hand als er een heilsfeit komt. Dan is er wat aan de hand. Een voorbeeld om dat te verduidelijken voor onze jongeren. Onze jongeren die kunnen zich dat wel voorstellen als je nou eens gewoon in gedachten nadenkt dat je plotseling wakker schrikt. En je kijkt om je heen in je kamer en je ziet, ja, alles staat in de brand. Hè? De muur, het gordijn, de deur, daar zit je. Alles in de brand, in vuur en vlam. En ja, de rook, hitte, je voelt het wel aan. Dat wordt stikken en verschroeien. Het is kritiek als er brand is. Stel je voor, je wordt zo wakker en je beseft het plotseling. Dit is het einde. Maar, stel je nou eens voor dat je in die situatie, die doodlopende weg als het ware, het einde, dat je opeens de sirenes hoort. En net voordat je bewustzijn verliest, wordt de deur ingetrapt van de slaapkamer en er staat de brandweer opeens. Op de nipper gered. Welke reactie vindt er dan plaats? Dat is niet zo moeilijk te raden, hè? Blijdschap. Dat de brandweer redt, opluchting, ternauwernood aan de dood ontsnapt. Maar waarom? Heel simpel. Het was kritiek. Het was urgent. Nou, dat is het gepaste gevoel, de gepaste reactie als we vanmorgen ons verzamelen om de kribbe en naar het kind kijken. Want zonder die brandweer waren we natuurlijk allemaal, als we dat ons zo voorstellen, waren we gestikt, waren we verbrand. En zo is het ook met het kind. Zonder dit kind waren wij vanmorgen verschrikkelijker verloren, nog erger, dan te verschroeien door een brand. Maar vanmorgen, vanwege het gevoel van urgentie in uw en mijn geweten, omdat het kritiek is, alleen aanbidding vanwege het kind. Nou, waarom aanbidding vanmorgen? Waarom is het dan zo urgent, kritisch? Gemeente, dan moeten we kijken op de achtergrond, het decor van de geschiedenis waar God deze kribbe in plaatst. God stuurde de Heer Jezus niet zomaar. Het heeft te maken met uw en mijn begin. Helemaal terug in Genesis had God dit beloofd aan ons allemaal. Ten dagen als u daarvan eet, van die boom, dan zult u de dood sterven. Ik kan het ook andersom zeggen, positief, dat bedoelde de Heer ermee. Als je nou die ene boom laat staan, eeuwig leven, eeuwig onder andere onveranderlijk geluk is dan uw deel. Adam die leefde in een gelukzalige proeftijd. Maar Adam koos moedwillig de dood. En wij met hem. En toen gebeurden er twee dingen. Twee dingen. Het eerste dit. U en ik, wij kwamen op onze eigen benen te staan voor God. Voor eigen rekening. En sinds die tijd is het zo dat ieder mens van alle tijden, alle plaatsen, iedere baby die geboren wordt, alle rassen, alle standen, rijk en arm, allemaal deze belofte hebben. Ten dagen als je daarvan eet. Zult u de dood sterven? En dan niet de natuurlijke dood, maar de eeuwige dood, dat betekent van God gescheiden te zijn. Om het maar zo te zeggen, dan moet u het even vasthouden, dat beeld, dan kan u het een beetje begrijpen wat er op het spel staat als we naar het kind kijken. Wij zitten nu, sinds die dag, met z'n allen, daar zijn we geboren, in een dodencel, met een doodvonnis op zak. Dat is hoe het ervoor staat. Johannes 3 zegt dat zo, die bekende woorden, wie de zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem. Die blijft, die was er al, vanwege die belofte. Dus daar zitten wij vanmorgen, we zitten in een dode cel. En de Heer Jezus kwam daarvoor. Want onze tekst, als we kijken naar het woordje verlossing in vers 5... Onze tekst wijst op bevrijding uit die dode cel en van dat doodsvonnis. Daar kwam de Heer Jezus. Hij kwam onder de wet, in onze omstandigheid, om ons daaruit te halen, uit die dodencel. Dat is één. Dat is het eerste waarin het grote plaatje staat. Dat heeft ook alles te maken met vers 5. Maar ook het tweede, er was nog iets. Toen Adam en u en ik dus wegliepen en God de rug toekeerde, toen raakte God ook zijn zoon kwijt. Hij raakte zijn kind kwijt. Dat kunt u lezen als u doorleest in Lucas 3, de geschiedenissen na kerst. En u leest dat geslachtsregister, dan leest u op den duur Enos, de zoon van Seth. En dan Seth, de zoon van Adam. En wat staat er dan? Adam, de zoon van God. Adam was een zoon van God. En toen hij God de rug toekeerde, raakte God zijn zoon kwijt. Daarom staat er in onze tekst, in vers 5, de aanneming tot kinderen. Dat heeft er alles mee te maken. Er staat eigenlijk letterlijk zoonschap. En het gaat erover adoptie tot de status van een volwaardig kind met alle rechten. Aanneming tot kinderen. En weet u wat het ons vanmorgen zegt? Dat zegt ons dat wij van huis uit niet meer een zoon van God zijn. Wij zijn kinderen des torens, zegt Paulus elders. Wij horen niet meer bij God. We zijn vervreemd van God, zegt Paulus in diezelfde Efezebrief. We behoren bij de duivel. Dat voel je niet zo van huis uit. We zijn het op zich vrijwillig al makkelijk mee eens. Als de duivel ons onze pleziertjes verschaft. Dus dat is het grote plaatje op de achtergrond waar het kind, als we daarnaar kijken, in ligt. 1. Hij kon, omdat wij in de dodencel zitten, met een doodvonnis, allemaal. 2. Hij kon, omdat God zijn zoon kwijt is, om aanneming tot kinderen te bewerken. Dat is de ontzaglijke duisternis, of zo u wilt, de schaduwkant van de kribbe van morgen. Want het is wel goed nieuws, maar wel na dit slechte nieuws. Dat is de duisternis waarin het licht vanmorgen schijnt. En zonder die duisternis zien we dat licht werkelijk niet, gemeente. Zonder die duisternis heb ik vanmorgen zoiets van, ja, wat moet ik nou met dat kind? Ja. God vond het belangrijk, en dan vind ik het kind niet belangrijk, als we dit niet helder hebben, waar wij staan voor God, dat we hem kwijt zijn. Dat niet goed zit. Dus daarom die donkere achtergrond, zodat we dat kind zo gaan op waarde schatten als het, ja, nog meer dan goud, als de allergrootste rijkdom. En net als bij die brandweer, net dat voorbeeld van die jongelui, wanneer waardeer je die brandweer? Ja, als er brand is, als de brandweer aanbelt, er is niks aan de hand. Ja, wil u koffie? Want ik weet niet wat u komt doen. Geen waardering, geen blijdschap, geen dankbaarheid. Nou, zo vanmorgen de kribbe, verlossing en aanneming tot kinderen. En moet u opletten, gemeente, er staat 2 keer op dat, hè, in onze tekst, vers 5. 2 keer op dat. Nooit vergeten, jongens, als je de Bijbel leest, het woordje op dat betekent altijd met dat doel. Goed opletten, want daar ligt Gods wil achter, zijn hart. Met dat doel stuurde God zijn zoon uit om te verlossen. Om aan te nemen. Met dat doel. Dus niet zomaar. Wanneer? Onze tekst begint met in de volheid van de tijd. Er zijn er allerlei uitleggers die bij deze woorden zeggen, dat heeft te maken met de omstandigheid waarin de Heer Jezus geboren werd. En dat was ook een bijzondere tijd. Het was cultureel goed. De tweede taal was het Grieks. Dus het evangelie kon zo mooi verspreid worden. En er waren goede wegen, ook om het evangelie straks te verspreiden over de hele wereld. Dus het was op zich een mooi moment. Ook politiek. Het was vrede onder Augustus. De Pax Romana noemen we dat. En ook religieus gesproken waren al die Grieken en die Romeinen, die waren vatbaar voor het evangelie zo onderhand. Want ze waren zwaar teleurgesteld aan alle onzedelijke corruptie en narigheid onder die mythologische goden. Daar hadden ze allegorie voor nodig om daar nog een goed verhaal van te maken. Voor de Joden, Mozes had zijn voorbereidend werk gedaan, zegt Galaten 3. Ook een reden, een hele belangrijke trouwens. Want iedereen die kan zien in het Oude Testament, ja, van dit volk hoeft niemand te verwachten. Niemand. uitgesloten dat daar nog redding van te verwachten is. Dus er zijn wat redenen te noemen om die volheid van de tijd te verklaren. Maar toch is dat speculeren. Het kan ermee te maken hebben, maar we weten het niet. Want waarom zou de Heer Jezus vandaag niet geboren kunnen worden? We hebben nu vandaag massamedia. Hij zou zo zijn wonderen en zijn tekenen kunnen uitzenden over de beeldschermen. Hij kon zo overal naartoe vliegen om zijn tekenen en wonderen te laten zien. Ik had in gedacht, misschien zou ik dan wel geloofd hebben in hem als hij zomaar kwam en ik was erbij. Nou, waarom zou deze tijd niet meer geschikt zijn? Het eenvoudige antwoord is, gemeente, wij weten het niet. We zijn gewoon te klein als mens om te begrijpen waarom God rondom het jaar nul, het is waarschijnlijk ietsje later of eerder, maar dat geeft verder niet, rondom het jaar nul, om daar die kribbe in de velden van Efrata te plaatsen. God dacht het goed. Hij ontwierp de geschiedenis en hij dacht, op dat moment zet ik daar de kribbe. Dat is de hele verklaring. En weet u wat dat ons zegt, die volheid van de tijd? Dat God de grote geschiedenisschrijver is, niet alleen van het moment van de kribbe, maar ook van uw en mijn leven zoals we hier zitten. Hij heeft uw en mijn leven ontworpen, over nagedacht en hij heeft gedacht, ik ga het zo doen. En dat kan kriebelen vanmorgen. Als ik er ook over nadenk. Alles wat ik achter me ziet. Misschien nog voor me in het verschiet heb. Misschien zijn er wel in de gemeente. Die worstelen met eenzaamheid. Worstelen met rouw. Waarom doet God het zo in mijn leven? Een vraag die iedereen hier, vroeger of later, waar iedereen mee worstelt. Dat we het er niet helemaal mee eens zijn. Hoe God de boel regelt. Die waaroms. Over de stress, moeite, zorgen, verdriet, eenzaamheid, pijn. Dat staat hier wel. De volheid van de tijd betekent, God beslist. Uw leven en de krib. Allebei. Misschien worstelt er vanmorgen iemand wel mee. En anders komt dat dan wel. En daarom, gemeente, daarom wil ik er toch even bij stilstaan. Want er zit een les vanmorgen van ons. Om hiermee om te gaan met deze worsteling in uw leven. Die opstand. Die waaroms. Het er niet zomaar mee eens zijn. Want wat we altijd moeten doen als dit gebeurt en die vragen komen. Wat we dan altijd moeten doen is kijken naar wie de volheid van de tijd heeft bepaald. En wie degene is die uw levensgeschiedenis schrijft. Wie? Wie staat er boven de geschiedenis? Wie staat er boven uw leven? Moet eens kijken, als we doorlezen in de tekst. Dat is God de Vader. Die zijn zoon uitzendt. Het is niet een despoot of een dictator. Waar je niks van mag met allemaal regeltjes. En die er plezier in hebt dat mensen het niet prettig hebben. Het is geen wraakzuchtig iemand. Geen ongeïnteresseerd persoon. Nee. Hij zendt zijn zoon. Dus het is niet het onpersoonlijke lot dat boven uw leven hangt of staat. Ook niet een of andere stomme toevallige knal die zich ontplooide. En ja, daar zitten we dan hier nu, zomaar. Na een belachelijk toevallig proces van miljoenen jaren. God de Vader. Die zijn zoon zond. Dus in uw geschiedenis van uw leven, met alles wat vragen oproept en worstelingen, altijd dit in de gaten houden. In de volheid van de tijd zond God de Vader zijn zoon met dat doel twee keer om te verlossen, om te adopteren. Dat is de eerste les uit onze tekst. Denk, gemeente, de kribbe, denkt die nooit, nooit, nooit los van wat er gebeurt in uw leven. Want dat komt bij diezelfde God vandaan. Kijk, wat de duivel en het ongeloof doen in uw en mijn leven, is die kribbe in de hoek zetten en dan alle lijden zo groot in het midden zetten. En dan zegt hij, die God die heeft niks met jou. Kijk maar. En dan zien we niet die kribbe. die God, die zijn zoon uitzendt om te verlossen, om te adopteren. De duivel en het ongeloof zet God weg als een willekeurig iemand die niet bewogen is. Maar het is de allergrootste leugen. Het is waar, God is soeverein. Hij ontwerpt uw en mijn leven en heel de geschiedenis. Maar wat deed hij? Hij ontwierp die geschiedenis door zijn zoon zijn alles te geven en in de kribbe te leggen op het moment dat hij goed dacht. Nooit, nooit losdenken. Die God die deed dat, als we kijken naar het grote plaatje, voor mensen die wegliepen. Mensen die hij alle geluk had gegeven en nog meer toekomstig geluk onveranderlijk had beloofd. En die de pure goedheid en de pure liefde de rug toekeren en weglopen. Voor die mensen heeft hij in de geschiedenis een moment bedacht dat er nog verlossing zou zijn. Mensen die hem op het hart trapten. Dat hart dat ging toen wij wegliepen nog verder open, nog veel verder. Toen zei hij, nou ben ik mijn zoon Adam kwijt. Nou geef ik nog een zoon aan deze wereld. Want ik wil mijn schepsel terug. Dat schepsel dat de opstand begon. Dat ontaarde in rebellie, in egoïsme, in arrogantie, in stiekemheid. In onaantrekkelijkheid. Hij wilde dat schepsel terug. En daarom gaf hij dat getarte hart wat verder open ging uit liefde. Waar zijn zoon uit voortkwam. Daarom gaf hij zijn zoon. Omdat hij niet wil dat u in die dode cel moet blijven. Omdat hij u terug wil. Als zoon en dochter. Nooit losdenken. Wat er gebeurt. Nooit losdenken. Van dat onbegrijpelijke. Dat God de geschiedenis ontwierp met een kribbe. Om zijn pure goedheid, zijn pijloze liefde, zijn weergeloze genade tentoon te spreiden. Voor ons. Zondaren. En dan mag u uitvergroten wat dat betekent, dat woordje zondaar. God de Vader zond zijn zoon. Die God. Die boven uw leven staat. Daarom. En het kan een worsteling zijn. Kan jaren duren. Waarom dit? Waarom zus? Waarom zo? Maar bedenk gemeente. De God boven uw leven. Hij is betrouwbaar. Hij is betrouwbaar. Hij gaf zijn zoon. Voor verloren Adams kinderen. Dan kan het toch niet anders. Dat hij betrouwbaar is. Dat hij bewogen is. En niet willekeurig. Niet onverschillig. Toekijkt naar uw leven. Hij gaf zijn zoon. Hij legde hem in de kribbe. Hij was bewogen. Hij wilde alles doen om u terug te krijgen. Ik kan het niet klein krijgen dat God zijn zoon in die kribbe legt. Toen hij nadacht over de geschiedenis. Hij zegt, ik ga dan mijn zoon sturen. In die donkere nacht. Van mensen die moedwillig mij de rug en de nek toekeren. Ik ga het hem daar leggen. Paulus roept het uit in Romeinen 5. Hij zegt, bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. En dan zegt hij daarna, nou hoogstens misschien geeft iemand nog zijn leven voor een goede. Maar God bevestigt zijn liefde tot ons. Daarin dat Christus voor ons in de kribbe is gelegd onder de vloek van de wet toen wij nog zondaars waren. Dat is Gods hart. Daarom gemeente. Als we eens kijken naar die kribbe. En we denken na. Die God die dat moment heeft beslist om het kind daar te leggen. Op dat moment. Die altoos wijze, grote, goede, eeuwige geschiedenisschrijver. En die heeft bedacht om daar zijn zoon te leggen. In de vloek. Zouden we vanmorgen dan niet de vader van dit kind prijzen, aanbidden en loven. Omdat hij het goed dacht. Om zijn zoon daar te leggen. Is dat dan niet de eerste reden van morgen? Als we nadenken over kerst. Om neer te zinken in aanbidding. Vader. Hij zond zijn zoon. Om te verlossen. Om te zorgen. Dat hij weer zijn zoon en dochter. Terug zou kunnen nemen. Dat is de eerste reden. Gemeente, de tweede reden. is het woordje uitzenden in onze tekst. De tweede reden voor aanbidding. Voor het kind. In het Grieks doet dit woordje denken aan Mozes. Heel de context ook. De Mozes die een vertegenwoordiger was van God. Bij het volk. Wat deed Mozes dan? Hoe vertegenwoordigde Mozes God? Wat deed hij? Hij maakte bekend wat Gods wil was, hè, aan het volk. Hij gaf de 10 geboden. Hij vertelde het volk dat God uit liefde uit Egypte had verlost. Hij vertelde van de verbondsbelofte. Verbondsbraak. En hij maakte het evangelie bekend. De tabernakel, de offerdienst, de priesterdienst. Hij gaf het volk als het ware zicht op de Heer Jezus. En de God van de Heer Jezus. Nou, dat werd nou de Heer Jezus ook met kerst. De Heer Jezus, hij komt daar in de kribbe uitgezonden, dat betekent, als vertegenwoordiger van de Vader. En wat doet hij? Hij maakt de reddende liefde van Vader bekend, meer als ooit tevoren helder was in deze wereld. Dat betekent het woordje uitzenden. Had God dan een vertegenwoordiger nodig? Nee. Was God het verplicht? Nee. Waarom stuurde God dan de beledigde partij? Waarom stuurde hij zijn vertegenwoordiger? Gemeente, zodat u en ik vanmorgen, wij allemaal, Gods gedachte van vrede en niet van kwaad zouden kennen, zouden begrijpen. Daarom. Daarom stuurde hij de meerdere Mozes in de kribbe met volmacht, met gezag, om hem getrouw waar bekend te maken. De Vader die stuurde, degene die hem als beste kent, die stuurde hij naar deze wereld. Zodat hij, als geen ander, de rommelende ingewand van Vader en zijn warme, vergevingsgezinde gevoelens zou kunnen bekendmaken aan ons. Johannes zegt het zo, hè, met die bekende woorden. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem ons verklaard. Hè. En wie is die zoon? Die rust aan het hart van de Vader. Wat verklaart de Heer Jezus dan? Nog een keer. De oeverloze oceaan, dus er is geen einde aan, van Gods bewogenheid, van zijn zondaarsliefde, van zijn genade. Die genade die breder, dieper, langer, hoger is dan alle zonden van waarde bij elkaar opgeteld en opgestapeld en op één hoop. Die genade kom hij bekendmaken. Waarom? Zodat u zou weten dat u terug kan komen bij Vader. En zodat u zou weten, door deze vertegenwoordiger, dat Vader u terug wil nemen. Hij daarom verlossing zond in zijn Zoon. Dat is de tweede reden vanmorgen tot aanbidding. Als we een blik slaan en we kijken naar het kind in de kribbe. Vertegenwoordiger van God. Niet een rechter. Niet om te oordelen. Maar om Gods hart nog transparanter te maken en duidelijker en opener als ooit tevoren. Adam zoont een bijbeltje. Wij mogen alles zien van wat er leeft, wat Gods gedachten zijn over zondaren. Goedheid, liefde, vergevingsgezindheid, een warm welkom, vrede. Het ligt daar, open en bloot, geopenbaard in de Heer Jezus. Alleen maar goedgunstige gedachten. Naar verloren zondaars van morgen. Dat laat het kind zien. Hij vertegenwoordigt het vaderhart. Hij legt het bloot. God laat zich dieper als ooit tevoren in het hart kijken. Zouden we dan niet neervallen vanmorgen als tweede reden in aanbidding, verwondering. Vader, ben u zo? Ben u zo voor mij? De derde reden is wat korter, jongelui. Die moeten jullie echt begrijpen. Die heb ik voor jullie proberen wat eenvoudiger te maken. De derde reden. We begonnen ermee, jongelui. Die brand. Nou, hoe kritiek, hoe urgent, hoe gevaarlijk is het als alle brandweers van Nederland naar een brand gaan? Dat is ernstig, hè? En stel je voor, er is een groot ongeluk en echt werkelijk alle trauma's komen erop af. En in Nederland, nou, dan moet het een gigantisch groot ongeluk zijn, hè? Dat snappen we. Hè? Hoe meer brandweers, hoe erger het is. En nu de toepassing. Hoe kritisch, hoe urgent is het met u en mij als God zijn eigen zoon stuurt? Heb je over nagedacht, jongelui? Moet je gewoon een poosje gaan zitten, moet je gaan nadenken? Wacht even. God stuurt zijn zoon? Het kan dus niet anders? Precies. Misschien zie je het gevaar niet waarin je leeft voor God. En misschien voel je het ook niet zo, hè? Hoe gevaarlijk het is als je niet verzoend bent met God. Leer dan uit het gebaar dat God zijn zoon in de kribbe legt. Leer dan hoe geweldig gevaarlijk het is, de situatie waarin wij ons verkeren. Als God zijn zoon stuurt, is er blijkbaar op geen andere manier doen aan. Want God stuurt, om het eerbiedig te zeggen, de zwaarste hulpdiensten op ons af. De zwaarste. Dat betekent, die dodencel, daar komen u en ik nooit uit. Uit onszelf. Wij kunnen onszelf niet behelpen, bekeren, nog minder voor zonde betalen. Daarom stuurde God zijn zoon. Zo kritiek is het met u en mij. Dus bedenk altijd, als je hoort, hè, God stuurde zijn zoon. De zwaarste hulptroep. Er moet een magistraal grote kettingbotsing zijn gebeurd. Of een bizar grote brand op aarde. Dat kan niet anders. Het is de allerzwaarste hulpdienst. En dat betekent, wij kunnen onszelf niet redden. Wij kunnen onszelf niet redden. We kunnen alleen dit doen. Hoe moet dit nou goed komen? We kunnen op zijn best toestemmen. We hebben inderdaad onszelf opgesloten. In de dodencel. En dat betekent ook dit. Geen mens op aarde. U en ik niet. Wij kunnen niet om dit kind heen. Het is de zwaarste hulptroep. Niets anders kan helpen. Jezus wel. Hij alleen. En u begrijpt het. Het gebaar dat hij daar ligt in de kribbe van morgen. En we kijken. Betekent dat hij wil. Hij kan en hij wil. Een derde reden, gemeente, tot aanbidding. Een derde reden. Als we kijken. We bedenken. Ik kan mezelf helemaal niet redden. Dat kan u alleen. O, gelukkig, daar bent u. Dierbaar kind. U kan. Wat ik niet kan. U kon. In mijn weergeloze gevaar. Kritiek. Urgent. En daar bent u. We gaan naar de vierde reden, gemeente. Als we kijken naar het kind. In de kribbe. En we denken. Wat doet u hier? Voor mij. En we luisteren dan. Geboren uit de vrouw. Geworteld betekent dat. Geboren uit de vrouw. En geboren onder de wet. Wat betekent dat dan? Het geboren uit de vrouw betekent dat het kind daar in de kribbe volstrekt gelijk is aan ons. Het is dus geen superlichaam of een schijnlichaam of een lichaam in de verbeelding. Al die dwalingen zijn er geweest. Nee, de Heer Jezus was echt mens. Hij is ons in alles gelijk geworden, dat kind, maar zonder zonde. Hij kon alleen tot zonde gemaakt worden. Dus daar ligt hij. De Zoon van God staat er, geworden uit een vrouw. De Zoon, die een ontoegankelijk licht bewoonde. Die onophoudelijk aanbeden werd in de hemelse heerlijkheid van de engelen om hem heen. Die alles bezat, die alles genoot, die alles had. De Zoon die niets nodig had, helemaal niets. Die alle gelukzaligheid onophoudelijk vierde. Ja, de gelukzaligheid zelf is in zichzelf, wezenlijk. En die genoot met de Vader en de Geest in een onophoudelijke feestviering van liefde, van vreugde, van genot. Geworden uit de vrouw. Het ziet op de weergaloze afdaling, de vernedering van de hoge grote zoon. Die alles had. Om het maar even oneerlijk te zeggen, of gemeen te zeggen, had u echt niet nodig. Echt niet. Hij had alles al. Hij deed het uit vrije goedheid daar, liggen. In de doeken. Het is om klein van te worden als we erover nadenken. Dat die hoogste zoon zich zo wilde vernietigen, zo wilde vernederen. Is het niet om te verwonderen dat hij er wil liggen. Hij werd mens. Zonder op te houden wat hij was. Want hij bleef God. Niet voor zichzelf. Voor u. Voor mij. Weet u wat Paulus niet zegt, gemeente? Hij zegt niet geboren uit een man. Dat kan je zien in alle buitenbijbelse bronnen. Geboren uit een man was vrij gebruikelijk om een geboorte te duiden. Allerlei geslachtsregisters laten dat zien. Maar Paulus wijkt af. Hij zegt het anders. Hij zegt geboren uit een vrouw. Weet u, dat betekent natuurlijk zijn vernedering. Dat betekent ook dat Jozef zijn vader niet was. Dat betekent, want dat gebeurde altijd, hè, waar twee zondige mensen samenkomen. De zonde doorgegeven. En nu roept vanmorgen die paar woorden. Geboren uit de vrouw, geworden uit de vrouw. Die roepen ons toe. Er is geen erfsmet voor het eerst. Er is geen bedorven beginsel voor het eerst. Het Oude Testament riep het, hè. Wie zal onreine geven uit een onreine? Ons hoofdstuk zegt het. Het kind in de kribbe. Het kind in de kribbe, rein uit een onreine. Zal Gods zoon genaamd worden, zei de engel. Hè? Waarom? Dat heilige, dat uit u geboren zal worden. Waarom geboren uit een vrouw? God zelf staat erachter, achter deze geboorte. Hij is als het ware door de Heilige Geest de vader van het kind in de kribbe. Gemeente, een reden tot aanbidding. Als we zo kijken en we zien het. Onbevlekt, heilig, rein, zuiver. Precies zoals wij allemaal hadden moeten zijn. Ik ben het niet. Dit kind wel. Een vierde reden tot aanbidding, gemeente. Als we kijken in de kribbe. Wij, ouders, we geven het door, hè, aan onze kinderen. Geen kind is zuiver. Duurt niet lang en we zien het. Maar dit kind, hij kan van wieg tot graf, uw en mijn leven, ook het leven van uw kinderen, kan die overdoen. En het verschuldigde aan vader teruggeven, wat wij hem iedere dag moeten geven. Als we dan kijken naar het kind en we moeten belijden, alles behalve dit ben ik. En het moet ieder mens, als ieder mens wat bij de kribbe komt, kan alleen maar zeggen, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Alles behalve. Moeten we dan iets zeggen vanmorgen? Dit kind, het is alle aanbidding waard. En dan zegt Paulus verder, geboren onder de wet. Nou, dat betekent onder andere dat Jezus Jood wordt, hè? Jood, dus Joodse moeder en Joodse godsdienst en nou ja, Joods land. Daarom besnijdenis en daarom Pascha, dat betekent het. Hij was de volmaakte Israëliet, zoals geen Israëliet had geleefd, dat is duidelijk. Maar het betekent nog iets. Onder de wet, dat woordje onder, betekent dat hij kwam in het rechtsgebied van de wet. Waar wij allemaal leven. De jurisdictie noemen we dat. Dat is die gebiedende vinger die prikt in je geweten. En dat voelt iedereen wel aan in meer en mindere mate. Die je verplicht om God zuiver lief te hebben. Heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, al je krachten. God lief te hebben. Daar komt God, daar komt deze zoon onder. Onder die gebiedende vinger die we allemaal voelen. En wat we het aanvoelen, het redden we niet. Dus hij komt daar als volkomen dienaar van de wet. Om God het volmaakte persoonlijke gehoorzaamheid die wij verschuldigd zijn terug te geven. En de wet eigenlijk tot zijn doel te brengen, namelijk de verheerlijking van God. Dat is het doel van de wet. Dat is alleen maar voor ons best wil. Alleen maar positief. Maar goed, het wijst nog op meer. Dan moet u even met mij terugbladeren naar Galaten 3, vers 13. Galaten 3, vers 13, daar staat: een vloek geworden zijnde voor ons. Er staat ook het woordje verlossing. Er staat het woordje geworden en wet. In onze tekst gebruikt Paulus exact dezelfde woorden als hier. Het woordje geworden ziet op de geboorte, verlossing en wet. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Als we kijken naar het kind in de kribbe. Geworden onder de wet. Dan moeten we lezen: Christus is geworden onder de vloek van de wet. Dat zegt Galaten 3. Iedereen onder de wet. Allemaal. Jood en heiden. Hetzelfde als dat grote plaatje waar we mee begonnen. Die dodencel. De belofte. Als u daarvan eet, zult u de dood sterven. En nu komt er met kerst voor het eerst een kind ter wereld. Als vloek. Om ons te verlossen. Dat is in het Grieks vrijkopen. Vrijkopen uit die dodencel. Hoe? Door een vloek te worden. Dat laat Galaten 3 en Galaten 4 zien in het Grieks. Als je het bij elkaar legt. Dus, even voor ons. Wij zitten in die dodencellen met dat vonnis. En nu ligt hier een kind in de kribbe. We staan er rond, hè, in gedachten en we kijken. En dit kind absorbeert alles wat er op onze nek rust. Hij absorbeert het, hij neemt het in zich op, als het ware. Dat is het wonder van kerst. En daarom is het ook zo'n wonder dat er staat: geworden uit een vrouw. Hij heeft een zuiver begin. Alleen dit kind is geschikt om dat werk te doen. Om wat er op ons rust, die belofte, om dat in zich op te nemen. Het doodvonnis. Daarom kwam hij. Hij ligt daar, op uw en mijn plaats. Niet voor zichzelf, zei ik. Hij deed het voor ons. Daarom ligt hij daar. Om voor ons de vloek in zich op te nemen. Zullen we dan, als we kijken naar dit kind en we staan daar rond en we bedenken dat, wat ik verdien, u, zullen we dan niet neerzinken, gemeente van morgen, en het kind koesteren als het kostbaarste goud? Hij kan wat ik niet kan. Ik moet in die dode cel blijven, maar dit kind is de sleutel, zodat ik eruit kan, zonder dat Gods recht gekrenkt hoeft te worden. Wat moet u voorstellen, hè? Daar zit je in die dodencel. Ik heb er eens rustig over nagedacht. Want mijn hart was ook zo leeg zonder aanbidding in de voorbereiding. Zo vleeselijk ben ik ook. Moet je je voorstellen dat je in die dodencel zit, hè? En iedereen heeft zonde gedaan. En niemand kan met zijn goede gedrag één zonde uitwissen. Dat is onmogelijk. Al het goede wat u en ik doen, hè, en we doen ons best, kan de wet alleen maar dit zeggen: prima, was je verplicht, best. Ja, maar die zonde dan, ja, klopt, die stapel wordt steeds hoger. Niemand stapelt af. Iedere dag stapel ik in die dodencel mijn vonnis hoger op. En zeker en vaster. Geen goed gedrag kan één zonde uitwissen. Maar daarom dit kind. Want dat goede gedrag was ik verplicht. En die vloek, al die stapels, iedere dag meer, dat kan hij wegdragen. Al mijn spreken, mijn denken, mijn verlangens, mijn gedachten, hij kan het wegdragen. Hij is degene die de dode cel voor u kan openen. Dat is ook de verkondiging van morgen. God verkondigt het met kerst, geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. God roept het u toe, er is iemand geschikt bevonden, eindelijk wel. Hij kan doen wat u niet kan. Hij kan teruggeven wat u mij verschuldigd bent. Gaat u akkoord dat hij voor u, in uw plaats, de doodvonnis in zich opneemt, zodat u vrij uit kan gaan? Wat zou u antwoorden, gemeente? Want dat is evangelie. Het evangelie van morgen is geen eis of advies of een doenverhaal. Dit is het evangelie. Goed opletten. De zoon werd vloek voor u, zodat u verlost vrijgekocht zou kunnen worden van het rechtvaardig vonnis. Dat is 1. En hij gaat ermee akkoord. Daarom ligt hij hier. 2. De rechter gaat ook akkoord. Hij zegt, ik leg hier mijn zoon voor u in waarde. Ik leg hier mijn zoon, daarom stuur ik hem, om dat werk te doen wat u nalaat. Dat is 2. Vader gaat akkoord. Daarom legt hij zijn zoon. En de wet gaat vanmorgen ook akkoord. Omdat de wet alles krijgt wat hij van u en mij eist, van dit kind. En zijn straf aan dit kind mag uitvoeren. Het enige wat u vanmorgen gevraagd wordt, om rustig te gaan zitten in uw bank. Zo. Rustig te gaan zitten. En te luisteren naar waar de zoon mee akkoord gaat. De rechter mee akkoord gaat. De wet mee akkoord gaat. En zo. In te stemmen. Met Gods voorstel aan u van gratie. Om dat kind in uw plaats te laten doen wat u verschuldigd bent. Om dit kind aan te nemen als uw verlosser. Om u vrij te kopen. Om uw leven aan hem te geven, zodat zijn leven van u wordt. Hij in uw plaats. En u vrij. Dat is Gods voorstel van morgen. Dat is het voorstel bij kerst. Ik leg hier mijn zoon. In uw plaats. Wat is uw reactie, gemeente? Ik vond het altijd te makkelijk. Weet je wat Mary Winslow zegt? Die zegt, de moeilijkheid aan de bekering is de makkelijkheid ervan. God vraagt u niets, gemeente. Echt niet. Kijk maar wat er staat. Met dat doel kwam Jezus. Onder de wet. Dus hij doet alles. En ik hoef alleen maar te ontvangen. In geloof. Ik hoef alleen maar in te stemmen met het genadig voorstel. Dat is zalig worden. Kijken. Rondom de krib. Naar kerst. Hij? Dan ik niet. God laat het u vanmorgen verkondigen, gemeente. Het is waar, u zit in de dodencel. Rechtvaardig, allemaal. En erken het maar. Want juist in die erkenning komt er de ruimte in uw geweten, in uw hart, om te ruilen met dit kind. Kijk, is er geen brand, gaan we ook niet de brandweer bellen. Daarom, erken het maar. Maar verkies daarom de Heer Jezus als uw verlosser. Stel uw vertrouwen op hem, op zijn werk. Geef u over aan hem. Want dan zal vader zijn werk rekenen als uw werk. En dan zal die stapel, die zal die afrekenen aan dit kind. Als u oprecht instemt met uw kritieke en urgente situatie. En als u alle hoop vestigt op hem alleen. Zo. U alleen. U alleen. U alleen. Zo raken u en ik uit de dodencel. En anders niet. Echt niet. Anders niet. Zo. Ja. Ik zit hier. U alleen. Dan gaat de deur open. Dan gaat de deur open. Dan heeft u alle reden vanmorgen. Alle reden. Om de vader die zijn zoon hier legde. De rechter. En om de zoon zelf hier. De verlosser. Te aanbidden. In verwondering. O dierbaar kind. Nog 1 reden, gemeente, tot slot. Ik durf te zeggen, dit is de hoogste reden van kerst. De aanneming tot kinderen. Ik zei het al aan het begin, hè? Dat is zoonschap. En ook dochters, hoor. De vrouwen doen mee. Maar er staat zoonschap, want dat was de erfgenaam in die tijd. Wij zouden zeggen nu zoon en dochter. Aanneming tot kinderen. Daarom kwam de Heer Jezus ook. Kijk, wij zijn geneigd om de hele redding van ons mensen vooral in termen van vrijspraak te duiden, rechtvaardiging, vergeving, dat soort termen. Van de zonde en straf verlost te zijn. Maar wij spreken niet zo heel snel in termen van geadopteerd kind van God zijn. Natuurlijk, we spreken de gemeente soms aan, kinderen van God. Maar verder is dat niet. Als je aan iemand vraagt, wat is het grootste van christen zijn? Zeggen we heel vaak, ja, die kant van de verlossing. En niet zozeer kindschap. Gemeente, als we werkelijk vooral denken in termen van verzoening, dan zijn we eigenlijk nog maar een halve christen, als ik het even concreet mag zeggen. Maar moet u met me meedenken? Dus we zitten daar in die dodencel en God is onze rechter. Nou, door het vertrouwen in de Zoon Door het waarderen van het kind in de kribbe als goud, verandert die rechter in een rechter die niet veroordeelt, maar vrijspreekt. Dat is waar. Dat belooft het evangelie. Als de Heer Jezus je plaatsvervanger is. Dat is duidelijk, hè? Dan hebben we kwijtschelding. Dat is de fundamentele genadegave. Ik onderwaardeer die niet. Het is het allerbelangrijkste in uw en mijn leven. Wij moeten vrijgesproken zijn. Anders worden we veroordeeld. Dat moeten u en ik helder hebben in uw geweten. Allebei. En ik zei het. Door het kind in de kribbe te waarderen. Als uw enige heil bij God. Maar wat als het daarbij bleef? Is die rechter, die spreekt vrij. Wat dan? Dan zou die rechter op afstand blijven. Onpersoonlijk. Daar. Dan zou God altijd nog steeds niet meer dichtbij zijn. Niet zonder meer. Dan zouden we zijn genegenheid, zijn liefde, zijn trouw, zijn bescherming, zijn belangstelling, dat zouden we allemaal moeten missen. Als we niet aangenomen zijn als zijn kind. Begrijpt u? Weet u wat er gebeurt, gemeente, als u dit kind in de kribbe alle eer waarde geeft, als verlosser, als koning? Gebeurt er dit. Die doden zo gaan natuurlijk open, dat is waar. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan doet die rechter, die doet zijn toga uit. En dan laat hij zijn hart zien. En dan omhelst hij. Diegene die vrijgesproken is, omhelst hij en die neemt hij in zijn armen. Dat gebeurt er. Die drukt hij aan zijn hart. Om u nooit meer los te laten. Want wat doet die rechter als hij met u meeloopt? Dan neemt hij u mee naar huis. Hij adopteert u in zijn gezin. Dat is de kern. Van het christelijk geloof. Dat is de kern en het hoogtepunt van kerst. Het fundament is de vrijspraak. Maar het hoogste is God terug. Paulus zegt het zo, hè, in vers 7. Hij zegt erfgenaam van God te zijn. En daarom zegt hij, nu ben je een zoon. Want als die rechter ja, u vrijspreekt en hij houdt zijn toga aan. Dan ben je niets meer dan een dienstknecht. Maar wat is er nu gebeurd met kerst? Nou is iedereen die verweest is. En die zijn vertrouwen op het kind stelt, die mag het weten. In vaders armen te liggen. Gegarandeerd en verzekerd te zijn van zijn zorg en trouw. En onveranderlijke liefde te delen in zijn familie. Is het dan geen zesde reden als we in die kribbe kijken? We denken, oh, terug? Hij verweest van vader, dit kind, om mij terug te krijgen, weer als kind van God. Als we dan in die kribbe kijken en we zien in hem weer een gang, een weg terug naar het vaderhart, waar alleen maar zonden moesten afstand scheppen. Zullen we dan niet dit kind aanbidden en prijzen en uitroepen? Godezijdank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Verhoging, aanneming. Gemeente. Omwille van dit kind, ja, we moeten echt gaan afronden. Omwille van dit kind staat er een vader op de uitkijk. Naar mensen, verloren zonen en dochteren in waarde. Hij verlangt uw terugkeer. Zijn armen zijn wijd uitgespreid. En ze spreken die armen zo. Ze spreken van het uitzien, werkelijk uitzien, naar uw terugkomst. Naar huis, want u bent weg bij thuis. U bent weggelopen. Mijn vader staat. En hij roept u daarom. Kijk in de krib. Ik legde mijn zoon daar. Want ik verlang uw terugkeer. Ik verlang u weer terug. In de familiebanden. Die u moedwillig hebt verbroken. Maar kom dan terug. Kom terug. Kom terug. Daarom ligt het kind daar. Kom terug. Het kan u nog. Ik wilde mijn zoon kwijt. Zodat ik u weer als zoon kan aannemen. En vader verzekert u, gemeente. Zo vol verlangen is hij. Ik mag u namens hem verzekeren. Dat bij de eerste stap terug naar u. Schuchter. In verlegenheid. Hoe moet dat? Bij de eerste stap terug. Dan rent God de Vader in zijn zoon. 1000 stappen naar u. Zo graag verlangt hij naar uw terugkeer. Maar dan wel vrijwillig. Hij dwingt u niet. Hij roept u vrijwillig. Hij lokt u met zijn liefde. En hij verzekert u aanneming. Zijn zoon, hier in de kribbe, is het bewijs. En hij verzekert u, waar u komt, hij zal u niet loslaten. Hij zal het roepen. Geef hem het beste gewaad. Of geef haar de ring aan de hand, de sandalen aan de voeten en slacht het kalf. Ze begonnen vrolijk te zijn. Dat is het verlangen van God. Vrolijkheid met u. Vreugde, liefde, omgang. Dat is het verlangen van vader. Daarom ligt het kind hier. Vader terug. Verzekerd te zijn van zijn gunst. Daarom staat er. Op dat. Want vader wil waarde hebben. Allemaal. Hier en thuis. Hij wil ze hebben. Daarom raakte hij alles kwijt. Kom, zegt hij. Kom toch. Kom. Mijn zoon. Voor u. Kom. Geef u over. Ik ben vergevingsgezind. Ik ben het echt. Kijk dan. Dan ben ik toch gewillig. En ben ik toch bereid om het goed te maken. Ik heb de witte vlag al gehezen. Kom dan. Kom. We gaan afronden. Misschien is er nog iemand in de gemeente, een kind van God, die zegt, nou heb ik al zo lang geen kerstvreugde in mijn hart gehad. 6 redenen. Mijn hart is nog onbewogen, onberoerd. Het kan aan mij liggen. Dan heb ik nog een 7e reden om te aanbidden voor een kind van God. Want dit kinds hart is altijd vol van God, waar uw hart leeg is. Moet je even met uw lege hart zo, geen aanbidding, geen lofprijzing, moet je even kijken naar die kribbe. Dat kind prijst God altijd. Aanbid hem altijd. Looft hem altijd. Heb hem altijd lief. Altijd gehoorzaam. Het was zijn spijze om de wil van zijn vader te doen. Zelfs toen hij aan de borst lag. Een 7e reden tot aanbidding, gemeente. Als ik het niet heb en hij wel, kan ik toch aanbidden. Kerstgemeente. Jezus is alles. Jezus is alles. Echt waar. We gaan amen. We gaan eindigen met dankzegging, gemeente. En zingen we daarna. We gaan eerst danken. Trouwe Heer, we kunnen er alleen maar van stamelen wat kerst betekent voor een verloren schepsel dat u kwijt bent. We kunnen er echt alleen maar van stamelen. Leg u de verwondering, de aanbidding, de lofprijzing in onze harten. U gaf uw zoon. U openbaarde uw liefde. Alle reden tot aanbidding. Uw zoon tot een vloek geworden. De sleutel op de dodencel. De toga gaat uit. Eeuwige armen. Om verhoogd te worden. Op een status van een volwaardig kind. Een erfgenaam van u. Om eeuwig u groot te mogen maken. Doenwaardig. En toch vrij. U terug. Liefde. Mogen we er een beetje in dolen vandaag, heren. Het was veel. Het is misschien moeilijk, maar mogen erover nadenken. Op dat, o, wat heeft u bewogen? Wie bent u? Heere, geef de lofprijzing in ons hart. Allemaal. En doe verzoening over alle tekort. En maak ons christenen, Heere. Christenen die net als die wijzen uit het oosten neervallen. En u alle eer geven. Alle eer. Van A tot Z. Kijkend, met de armen op de rug, in de krib. Oh, wie bent u? Maak uzelf groot, hier in de gemeente. Zegen ons morgen als we weer samenkomen. Geef ons een gezegende tweede kerstdag. Wees daar waar mensen eenzaam zijn, heren. Mogen we ook in onze gebeden denken aan mensen die het niet zo goed hebben als wij. Geef de gemeente hart voor elkaar, dat we elkaar vasthouden als we verdeeld opkomen hier thuis. Bouw uw gemeente, geef uw dienaren hier weer, heren, op de plek waar ik sta, om uw zoon te verkondigen. Zegen de kerkenraad. Wees daar met de regering, moeilijke besluiten in deze tijd. Wees daar met het zorgpersoneel in alle zorgen. U roept in corona, ik kom, bekeert u, ik wil u terug. Kom maar, ik wil u terug. Ook dat is uw goedheid, zodat we niet vast gaan zitten aan de wereld, maar vastzitten aan u. Heere, we bidden u voor alle zieken, rouwdragenden. Wilt u troosten en versterken? We bidden u voor mensen die geen toekomst zien. Ondersteun met uw eeuwige arm. Ontferm u zo over ons en de hele wereld. En we denken aan Israël, Heere. Gezonden naar hun. Ze hebben bedankt. Ze wilden het zelf doen. Slaat het ons uit de vingers, wat van onszelf is, zodat we alleen uw kind in onze armen nemen. Tot uw eer, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan zingen van de lossang van Maria, waarvan het eerste en het derde vers, lossang van Maria, vers 1 en vers 3. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijden, Heer, mijn zaligmaker noemen. En God geven het mijn. En ook 3, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid die hem vrees bereidt. Door al de nageslachten. 1 en 3 van Lossing van Maria. Wij zingen nog na de dienst het ere zij God met een mondkapje op. Laten we de Heere aanbidden met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen, alle eer. Amen.